Hebreeën hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem, die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter ere heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd, is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.
We mogen met een nieuwe vergelijking beginnen. En misschien als inleiding daarop nog even een paar opmerkingen over de Heer Jezus in vergelijking met engelen. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 1, dat hij meer is dan engelen. En we hebben eraan gedacht dat dat is omdat hij de schepper van de engelen is. Hij staat er ver boven. In een unieke verhouding tot God die zijn vader is. In hoofdstuk 2, en ik denk dat er niet zoveel over gezegd is, is God om toch nog ook even die vergelijking te zien tussen de Heer Jezus en de engelen. In de zin dat in hoofdstuk 1 hebben de engelen nog een bepaalde plaats. Ze vallen helemaal in het niet bij de Heer Jezus, maar daar is hij toch meer dan. In hoofdstuk 2, waar we de Heer Jezus als de zoon des mensen zien, vallen engelen helemaal weg. Daar hebben ze niet een plaats. Geen enkele plaats. Ze hebben namelijk, staat hier, niet wat wij hebben, dat ze over het aardrijk regeren. Want niet aan engelen heeft hij het aardrijk onderworpen. En ook in vers 16, want inderdaad niet engelen neemt hij aan. Dat is zo uniek. Vrij onlangs hoorde ik ook nog, wat mij weer helpt om iets meer te begrijpen van de Heer Jezus als de zoon des mensen. Er staat dan dat hij de zoon des mensen is. Ja, dat is een beetje oud-Nederlands. Er staat niet zoon der mensen. Hij is namelijk de zoon van één mens. Van Maria. En de zoon van God, omdat hij uit God geboren is. En dat is een belangrijk aspect om ook te bedenken. Hij is de zoon des mensen, die unieke mens. En deze mens is door God gesteld over de werken van zijn handen. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En dan, als je daarover nadenkt, dan is niet alleen maar de aarde zoals Adam. Over de aarde, hoewel je zou kunnen zeggen ook over de vogels van de lucht, in de lucht en de vis in de zee. Maar aan de Heer Jezus, als zoon des mensen, is hemel en aarde onderworpen. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Alles. Niets uitgezonderd. En dan zien we in hem degene die zich zo diep heeft vernederd. Degene is geworden die heel kort, hebben we aan gedacht, onder de engelen is gesteld vanwege het lijden van de dood. En juist daardoor, er zijn twee uitzonderingen op dit, dat alles aan hem onderworpen is. De eerste uitzondering, dat lezen we in 1 Korintiërs 15. God is uitgezonderd. Want alleen hij die hem alle dingen onderworpen heeft, is niet aan hem onderworpen. Maar nu het grote wonder. U en ik ook. Zijn uitgezonderd daarvan. Wij lezen in Efeze in hoofdstuk 1 aan het eind. Hoofdstuk 1 van de brief aan de Efeziërs, vers 22. En hij, God, heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Broeders en zusters, u en ik en de hele gemeente zijn zo met de Heer Jezus verbonden, zo verenigd als een lichaam en een hoofd. Dus er is niet een grotere eenheid denkbaar. En u en ik zijn ook daarvan uitgezonderd, van dat onderworpen zijn van alle dingen. Want met hem mogen we over alle dingen regeren. Ja, dat is iets, daar kun je alleen maar vol bewondering en aanbidding naar kijken. Omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft het verdiend. Alleen hij. En u en ik, wij zijn aan hem verbonden door dat geweldige feit dat hij zich voor een korte tijd beneden de engelen, die niet kunnen sterven, heeft gesteld vanwege het lijden van de dood. Ja, dan kunnen we alleen maar hem prijzen en eren dat hij dat gedaan heeft en wij op die manier zo eng met hem verbonden zijn.
En daarmee verbonden in hoofdstuk 3 vers 1 het woordje daarom. Het woordje daarom vat eigenlijk hele hoofdstuk 1 en 2 samen. Het is niet alleen maar een overdenking dat je daarna zegt, nou ga ik naar de volgende hoofdstuk. Maar nu wij gezien hebben, we hebben hem gezien, wij zien Jezus als Zoon van God. Hoofdstuk 1, als Zoon des Mensen, zijn heerlijkheden. Nu gaan we verder. We zijn heilige broeders genoemd. En dan wil ik toch iets meenemen wat we gisteren nog hebben laten liggen, van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 vers, wij zien Jezus, hoofdstuk 2 vers 9... En dan lezen we aan het eind, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaken zou. Daarmee gaat het dus om de heiliging, reiniging van alle dingen. Later in hoofdstuk 9, hoofdstuk 10. De hemel, alles, al het geschapene wordt gereinigd om opnieuw onder de heerschappij van God te brengen. Maar dat niet alleen. Vanaf vers 10 lezen we over heiliging van een groep mensen. Kijken naar de grote verzoendag, dan de hoge priester heeft niet alleen de tabernakel gereinigd, hij heeft ook het volk gereinigd, hij heeft ook het huis, zijn familie, de priesters gereinigd. En daar gaat het om hier. Ineens is daar een gezelschap mensen die in vers 11 broeders worden genoemd. En dan mogen we dit bedenken. De Heer Jezus in hoofdstuk 1 is de Zoon. En omdat hij de Zoon is, is hij de erfgenaam. Maar nu, tot onze verwondering, lezen we dat er een gezelschap mensen apart wordt gezet. En dat is de gedachte van heiliging in vers 11. Want en hij die heilig en zij die geheilig worden. En in hoofdstuk 3, de broeders worden hier genoemd heilige broeders. Dat zijn broeders die apart gezet zijn. Maar tot welk doel? Wel, zoals de Zoon de erfgenaam is, zo heeft de Heer Jezus een gezelschap mensen, broeders, apart gezet om zonen te zijn en erfgenamen te zijn. En daarom lezen we hier in vers 1 van hoofdstuk 3... deelgenoten van de hemelse roeping. En dan zit meteen voor de Joodse christenen een geweldige bemoediging. Want een van de aantrekkingskracht van judaïsme is, nou, wij zullen in het vrederijk komen, de toekomende aardrijk. Hoofdstuk 2 vers 5. Maar nu zij christenen zijn geworden, meenden zij dat ze die hemelse, of dat ze die toekomende aardrijk zullen missen. En nu zegt de apostel: nee, zoals de Heer Jezus de erfgenaam is, zo zullen we ook mee erfgenaam zijn. Wij zijn ook geroepen om straks hier met Christus te regeren. Maar dan is dat niet een aardse roeping, zoals het Joodse volk, maar een hemelse roeping. Met een hemelse roeping betekent dat wij straks samen met hem van boven zullen regeren. In Matthäus 13 lezen we over die twee verdiepingen: de koninkrijk van de Zoon hier op aarde en de koninkrijk van zijn Vader. En dat heeft te maken met hetzelfde toekomende aardrijk, maar dan kunnen we zeggen als het ware van de bovenverdieping. We zullen niet als mensen van vlees en bloed hier op aarde regeren, hier in het vrederijk, maar we zullen met verheerlijkte lichamen van bovenaf met Christus regeren. Dat is eigenlijk wat we hier vinden meteen. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. Maar als we over deze dingen denken, dan moet er eigenlijk een geweldige impact hebben op onszelf. Zoals we gisteren hebben gedaan met broeder Bert, hebben gezongen over vreugde. En dan zegt Bert: vreugde. Ja, en dan kijk je met een verdrietig gezicht: nou, dat kan niet. Ik heb een keer verteld, het was 10 jaar geleden op een zaterdagmiddag. Het was in Veldhoven en we zaten bij de schoonouders. En toen hoorde ik een luid gejuich. Alle mensen kwamen de straat uit. Juichen, juichen, juichen. We kijken elkaar aan, wat was er aan de hand? De Postgiro Loterij is op die straat gevallen. En ze kunnen niet gewoon zeggen bij ons, zeggen: Tony, we hebben 3000 euro gewonnen. Nee, ze hebben allemaal gejuicht en geschreeuwd en gedanst. Wij hebben de Postgiro Loterij gewonnen. Je kunt niet normaal praten over het feit dat ze Postgiro Loterij hebben gewonnen. Wel, wat hebben we hier gezien? Meer dan Postgiro Loterij is hier. Ja. En dan komen we bij dat woord: beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Als Paulus in Efeze 1, dat hebben we afgelopen maandag in Zwolle over gehad, spreekt over deze dingen, kon hij niet normaal praten. Efeze 1, vers 3 tot 14 is één lange zin. We zeggen het is een tsunami van woorden. Achter elkaar is er één lange zin. Je weet niet waar het begint, waar het eindigt, maar een heel lange zin. Maar één lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij wilde iets vertellen, maar dat vertellen kan hij niet op een normale wijze doen. Als hij hier zou zijn, dan zou hij met een stralend gezicht, stralen van vreugde, en met woorden, en dan gebruikte hij allemaal woorden, allemaal in overtreffende trap, allemaal woorden moet de Heilige Geest als het ware woorden verzinnen om die gevoelens echt tot uitdrukking te brengen. En dat is eigenlijk het woord beschouwen hier in vers 1. Beschouwen is niet, nou ja, we pakken een beschouwing en we lezen, nou, dat is wel heel interessant, dat is heel mooi, dat is heel, nou, dat zijn allemaal weer nieuwe dingen die we mogen leren. Maar beschouwen is net als de twee Emmausgangers, dat ze elkaar aankeken, was dat niet brandende in onze harten toen hij zo vanuit de schriften sprak. En dat moet ook het gevolg zijn van zo'n conferentie. Het moet niet zo zijn dat we over 3 dagen naar huis gaan. Nou, dat was gezellig. En we hebben hele nieuwe dingen geleerd. Maar dat onze harten overvloedig mogen zijn en met bewondering voor die persoon. We moeten net als Mozes, die is op de berg Sinaï geweest. Hij kwam er naar beneden en echt zijn aangezicht straalde van vreugde. We hebben vandaag niet alleen broeders en zusters gezien, maar we hebben iets van die hemelse heerlijkheid gezien. En dan kunnen we niet normaal naar huis gaan. We zullen allemaal die blijdschap, die dankbaarheid, die rijkdom uitstralen als getuigenis in deze donkere, verdrietige wereld.
We zijn bij hoofdstuk 3 beginnen te lezen, maar ik heb toch ook de diepe wens om nog iets te zeggen over die versen vanaf vers 10. Daar vinden we de Heer Jezus als de leidsman. Misschien heb ik dat gemist, maar ik geloof niet dat daar wat van gezegd is. Als ik dat gemist heb, dan vergeeft u het me maar. Het woordje leidsman daar, in het oorspronkelijke staat daar de pionier. Pionier. Een pionier is iemand die de weg opent, opdat anderen die weg ook kan gaan. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is naar het kruis gegaan. En dan wil ik graag wijzen op vers 14. Dat is een bijzonder vers voor mij. Daar heb ik de Heer ooit eens een keer midden in de nacht voor gedankt. Dat is vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En ik had die tekst in het Frans gelezen en daar staat annuleren. Annuleren. Hij heeft de duivel geannuleerd. En dat is zoiets groots voor mij geworden. Misschien gaat het niet om over mijzelf te praten, maar we hadden een begrafenis bij ons in het dorp, in Coemvon, Zuid-Kameroen. En die mensen die vroegen me om iets te zeggen op het graf. En dat heb ik mogen doen, maar dat was een heel duister kwartier waar ze waren. En midden in de nacht, om 12:00, werd ik wakker. Zo benauwd. Zo benauwd. Ik moest echt rechtop gaan zitten in mijn bed. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik had een andere broeder wel eens horen vertellen over aanvallen van de duivel. Ja, ik dacht, ach man, doe niet zo interessant, weet je wel. Toen was ik nog behoorlijk wat jonger. Maar dat was werkelijkheid. De tweede nacht kwam. En precies om 12:00 werd ik wakker. En precies datzelfde. De derde nacht kwam. En opnieuw, ik denk, wat is hier aan de hand? En toen viel mij deze tekst. Kreeg ik deze tekst. En op de bedkant heb ik gezegd, Heer, dank u wel dat u hem teniet hebt gedaan die de macht heeft van de dood, dat is de duivel. Ik zag mijn eigen graf voor me. En het was weg. Het is niet weergekomen. Maar daarvoor was nodig dat de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, de weg baande. De pionier werd. Die wegbaande naar het kruis gegaan. Daar diegene teniet heeft gedaan die de macht over de dood had. En broeders en zusters, nog een vers. Vers 18. Daar vinden we de Heer Jezus als een getrouw hoge priester. Hij is pionier geworden, maar hij is ook in alles aan zijn broeders gelijk geworden, vers 17, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoogpriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. En dan komt het, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Kent u angst? Heer Jezus was zeer beangst toen hij in Gethsemane was. Dorst. Hij heeft het uitgesproken aan het kruis. Ik heb dorst. Vermoeidheid. Johannes 4 vinden we dat de Heer Jezus vermoeid was. Eenzaamheid. De Heer Jezus was alleen op het kruis. En noem maar op. Pijn. Zielepijn, hartepijn. We zingen in een lied. Hoeveel smart hebt u verdragen? En dan hebben we de Heer Jezus. Die dat kan begrijpen. Getrouw hoge priester. En er staat daar. Hij kan hen die verzocht worden te hulp komen. De oorspronkelijke staat daar, als ik broeders mag geloven die Grieks kennen. Dat rennen naar de roep van een kind. Dat wil zeggen, een kind roept en je rent er naartoe. Daar is onze Heer. Kinderen. En dan vinden we hier verder broeders. Eerst in vers 10 kinderen. Vers 11 broeders. Vers 12 mijn broeders. En misschien sla ik wat over. Oh ja, vers 14. Die kinderen van vlees en bloed heeft hij eveneens enzovoort. Kinderen die God mij gegeven heeft. Wou ik toch nog wat van zeggen. Kinderen die God mij gegeven heeft. God heeft de Heer Jezus kinderen gegeven. Heb je al een cadeautje gekocht voor je verloofde? Ja? Was het een mooi cadeautje? Ja. Je koopt geen prullen, hè? Dat doe je niet. Nee. God heeft zo'n groot cadeau gegeven. Kinderen aan de Heer Jezus. Mag ik het even heel plat zeggen? God geeft geen prullen. En kijk mijn kamer eens aan. Laten we mijn kamer eens aankijken. En gewoon eens even heel goed beseffen hoe kostbaar we zijn in het oog van God. Kostbaar we zijn in het oog van de Heer Jezus. Ik raak daar niet over uitgedacht. Hij moest daarvoor pionier worden, met eerbied gesproken. En dan noemt hij ons hier. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Die roeping kwam van de hemel.
Daarom, omdat deze dingen zo zijn, wat we gezien hebben in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis Jezus. Het daarom en de dingen die zo zijn, hebben te maken met het feit dat wij heilige broeders zijn en dat wij ook deelgenoten zijn van de hemelse roeping. En wat dat inhoudt, dat vinden we in hoofdstuk 1 en 2 genoemd. Het is belangrijk dat we dat hebben gezien. Het is niet zo dat wij geroepen zijn voor een hemelse roeping en we moeten maar zien hoe we daar dan komen. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Er wordt hier bedoeld, wij zijn heilige broeders. Wij zijn heilig omdat wij zonen zijn. En die zonen hebben het kenmerk dat zij leden zijn van de priesterlijke familie. Dat zij geschikt gemaakt zijn om die offerdienst te doen. We zijn niet alleen geroepen naar de heerlijkheid toe, het einddoel te bereiken, het einddoel wat op ons wacht, maar onderweg zijn wij ook die zonen die die aanbidding kunnen brengen daar in het heiligdom. En die hoge priester die wij hebben is voor beide zaken daar voor ons. Hij zorgt ervoor dat wij die hemelse roeping in bezit gaan nemen, dat wij daar komen. En hij is ook degene die die hoge priester is, die bedienaar van dat heiligdom, die ons helpt om die aanbidding daar te brengen. Dus die hemelse roeping van ons, die staat zeker en vast. Want hij is diegene in hoofdstuk 2 vers 10 die ons tot die heerlijkheid leidt. Hij zal ons daar brengen in die heerlijkheid. Wij zijn ook die deelgenoten van die hemelsroeping. Wij gaan hem ook met hem in bezit nemen. Dat was voor deze gelovigen was dat heel belangrijk om daaraan te denken. Je raakt niet iets kwijt, maar je krijgt er iets bij wat veel groter en wat veel heerlijker is. En dat is die hemelse roeping waar dat vrederijk onderdeel van uitmaakt. Dat heeft te maken met die roeping. En hij staat ervoor garant, onze hoge priester, om ons daar te brengen. En wij zijn ook deelgenoten van die hemelse roeping met hem. Wij zijn, hebben we gezien in deze hoofdstuk 1 en 2... we zijn metgezellen van Christus. We zijn broeders. En hier zijn we deelgenoten met hem. Dat houdt dat in. Wij zijn die zonen geschikt gemaakt om met de Heer Jezus te delen in die hemelse roeping. Maar hij is diegene die ervoor zorgt als hoge priester dat wij ook die hemelse roeping zullen bereiken en het ook in bezit zullen nemen.
Eén tekst die me in het hoofdstuk 2 toch nog eventjes wil noemen, waar iedereen aan voorbij gegaan is, denk ik. Ik heb het gisteren via livestream meegemaakt. Dat is geweldig. Dus ik heb de Heer ook gezien gisteren. Heerlijk, hè? Maar dat is vers 12 van het tweede hoofdstuk. Er staat: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Ik uw lof zingen. Dat is niet ik of u, maar dat is hij. De lofzang komt ook bij hem vandaan. En dat is denk ik heel belangrijk. We eindigen vaak onze sessies met: nou, moeten we ook nog maar eens een lied zingen? Maar misschien moeten we veel vaker zingen. Lof zij hem die ons zo lief heeft. Want hij heeft de lofzang aan. Wat is dat geweldig, dat hij het doet. En hij blijft het doen. Als wij naar hem, als we onze harten en onze gedachten bij hem mogen zijn. Als ons hart steeds opnieuw op hem gericht is. Want hij heft die lofzang aan in mijn hart. Halleluja. Lof zij het Lam.
Mogen we zomaar tussendoor een lied zingen? 206 vers 2.
Lied 206 vers 2.
Ja, prachtig om samen even zo'n lied tussendoor te zingen. Ik denk dat het ook goed is dat dat regelmatig gebeurt. Zingen doe je namelijk samen. Nog meer tot uitdrukking brengen hoe groot de Heer is. En hoe groot is Hij toch? We hebben over iemand met wie we ten nauwste verbonden zijn en die toch zo boven ons verheven is. In hoofdstuk 2 vers 11 hebben we, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen, en er staat er niet één, maar uit één. En we zijn heilige broeders. En dat komt omdat hij ons geheiligd heeft. Hij is degene die heiligt en wij zijn degene die geheiligd zijn. En dat we toch niet één zijn, maar uiteen, wil zeggen dat we hij en wij eenzelfde positie voor God innemen. Maar hij blijft altijd de eerstgeborene onder vele broeders. Er blijft altijd dat verschil. Dat hij de unieke is, dat, zoals we dat lezen in Jozua als het gaat om de ark, daar die afstand is van 2000 el. We zijn zo dichtbij gebracht, maar juist doordat we zo dichtbij gebracht zijn, wordt zijn verhevenheid zoveel te groter. Daarom zullen wij hem nooit broeder noemen, onze broeder. Maar dan zullen we met de grootste bewondering en het respect over hem als die unieke persoon spreken. Daarom zegt hij ook bijvoorbeeld in Johannes 20 tegen Maria, niet ik vaar op naar onze vader, maar ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Daarom zegt hij ook tegen Petrus, als die een vraag krijgt over de tempelbelasting, ga naar de zee en daar zul je een vis vangen en daar zal een stater, een geldstuk in zijn bek zitten. En betaal die maar voor ons. Nee, hij zegt, betaal die voor u en voor mij. Er blijft, en dat is belangrijk denk ik om in de gaten te houden, ook in een christenheid waarin steeds populairder over Jezus wordt gesproken. En dan niet in de zin zoals Paulus dat hier een enkele maal doet over Jezus. Als het over Jezus gaat in de brief van de Hebreeën, heeft het altijd te maken met hem in zijn vernedering op aarde. Daarom spreek ik bij voorkeur en met grote liefde en bewondering over hem als Heer Jezus. Het gaat om diegene die zo machtig groot is, die zo dichtbij gekomen is, die hier op aarde geweest is en ons kent. Die onze omstandigheden kent en de apostel, ik denk ook dat het Paulus is, maar laat ik proberen te spreken over de schrijver. De schrijver die stelt de Heer Jezus voor hier aan een volk dat in nood is, dat het moeilijk heeft, dat door de afleidingen en de bespottingen ook van hun ongelovige volksgenoten dreigt weg te zakken. En we hebben al iets gehoord over dat toekomstig aardrijk waarvan zij hebben verwacht dat komt. De Messias was gekomen, maar verworpen. Niets. Ze hebben niets. En dat is wat ze steeds horen. Jullie hebben niets. Mensen van de wereld zeggen, jullie hebben niets. Jullie leven maar en je praat over iets wat je niet kunt zien, waarvan je zegt dat komt een keer. En dan kan het gebeuren dat ze ons het leven moeilijk maken. En dan zegt de schrijver, jullie hebben alles. Jullie hebben hem aan wie alle dingen onderworpen zijn. Het is een kwestie van tijd. Heb geduld. En stel je vertrouwen op hem die de hele volheid van God is. Spel je vertrouwen op hem van wie we lezen in Jeremia, die het heelal vult met zijn aanwezigheid. Wij moeten ogen hebben om te zien. Verlicht de ogen van ons hart. En dan gaan we aanschouwen. Met wat we in Hebreeën 1 en 2 gelezen hebben, in de gedachten, in ons hart, dan gaan we beschouwen, aanschouwen. Die apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat belijden we toch met elkaar? Amen?
Amen.
Nou, dat mag best wat massaler. Dat is ook zoiets. Ik kan dat niet maken, hoor. Maar je komt wel eens in groepen en daar is het enthousiasme groot. En wij hebben, ik ook hoor, een bepaalde drempel om wat enthousiast te zijn. Dat hoor je soms ook in het bidden, hè? De bidstond. Soms een heel armzalig amen. Nou, dat mag best, dat mag ook door zusters gebeuren, hè? Dat er een knallend amen komt op mijn gebed. Dus volgende bidstond, volgende gebed, met elkaar hard aan. Gaan we nu niet oefenen, gaan we gewoon in de praktijk dadelijk doen. Maar gewoon hard amen zeggen met elkaar. Soms moet je een schroom overwinnen, heel praktisch. Hè? Je bent een beetje bang voor je eigen stem. Ja, Dick Scharrenburg van Scharrenburg zei gisteren, ik was ook zo'n heel verlegen jongetje, daar was ik ook hoor. Ik durfde geen spreekbeurt te houden. Knalrood, en soms word ik het nog wel eens. Maar het gaat erom dat we schroom overwinnen. Want we doen zoveel dingen, of we laten zoveel dingen, voor elkaar. Of gewoon vanuit traditie. Als iemand het niet voor zichzelf wil, moet hij dat ook niet doen. Want het moet niet weer een massagevoel worden. Maar het samen zo bezig zijn met hem mag denk ik voor een ieder van ons een enorme bemoediging zijn. We zijn hier voor de Heer Jezus, om hem groot te maken, om hem te zien. En in onze omstandigheden, de moeite die we hebben, naar hem te kijken. En te weten, hij is ons voorgegaan. We zijn heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. En we mogen kijken naar hem. En ik hoop dat er nog iets meer komt over de belijdenis. Want ik denk dat dat zo bemoedigend is, om te weten wat dat dan is. En waar we iets aan hebben, waar we ons aan kunnen vasthouden. En waar we mee verder kunnen.
De schrijver van deze brief heeft wel lef, hè? Hij heeft eerst al diegenen die engelen geweldig vinden, behoorlijk te pakken genomen. En nu heeft hij het lef om aan de Joden, aan de Hebreeën, hun Mozes aan te pakken. Ik zat te denken van, wat zou dat voor ons kunnen zijn? Iemand zegt van, nou, er is iemand die is nog veel beter dan Willem-Alexander. Dat geloven we misschien zelfs nog wel eens. Maar iemand die meer is dan een Mozes. Dat is toch wat. Dat toch eens waar zou kunnen zijn voor ons vandaag. Want wat hadden die Joden, die Hebreeën toch genoten, mag ik het zo zeggen, onder een Mozes. Het leek in eerste instantie een straf, hè, dat ze 40 jaar door die woestijn moesten sjokken. Maar het was wel God in actie geweest. 40 jaar lang, wat hadden ze niet meegemaakt van een directe bemoeienis van God met je dagelijkse leven. Daar kan de hele periode in het beloofde land eigenlijk niet eens tegenop. Alle dagen weer, terwijl het om hen heen loeiheet was, zette God de airconditioning aan. Er kwam een koele wolk boven en in de airco wandelden ze voort. En als het 's nachts om hen heen loeikoud was, dan zette die het kacheltje even aan. Dan was er een vuurkolom en die verwarmde het even heerlijk warm. Ze konden het aan hun schoenen zien, die versleten niet. De mode veranderde 40 jaar lang niet, zusters. Hetzelfde setje was nog even in de mode. Bij het begin van de reis is dus aan het eind van de reis. Hapjes, sapjes, satéetjes. Ziet u? God in actie in die hele periode daar onder leiding van Mozes. Achter de pionieren. En nu moeten wij door deze dorre woestijn heen trekken. Hoe zouden we daar moed voor kunnen vatten als we niet zo'n Mozes hebben? Nou, zegt de schrijver van deze brief, dat is geen enkel probleem. Dat is geen enkel probleem. Daarom heb ik juist deze brief, dit boek, geschreven voor deze periode. De Bijbel past ontzettend slecht in een periode dat het goed gaat met een kerk. De Bijbel past ontzettend slecht in een tijd dat het goed gaat met de kerk. Dit boek is vooral geschikt als het moeilijk is in het leven. Dit boek is speciaal extreem geschikt voor jonge mensen. Die is voor jullie geschreven. Juist als er een woestijn dreigt. Kijk dan hier eens in voor een stukje bemoediging.
Ik wil met u even gaan naar het evangelie van Johannes. En dan wel het stukje uit Johannes 5, vanaf vers 31 tot 47. Bij mij staat er boven, in de Telos-vertaling, het getuigenis van Jezus. En als we het nou in Hebreeën hebben over iemand waar het getuigenis van wordt gegeven, dan is dat wel het getuigenis van de Zoon van God, van Jezus. En als ik zo kijk naar die sheet die daar staat, Jezus is meer, Jezus is meer, Jezus is meer, dan hebben we hier Jezus zelf aan het woord. En Jezus praat daar tegen de Farizeeën, tegen de Sadduceeën, tegen de schriftgeleerden, en hij gaat u vertellen iets wat we zo meteen wel tegen moeten komen in vers 46. Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. De hele Bijbel, eigenlijk van Genesis 1 tot Openbaring 22, gaat maar over één persoon. En dat is de persoon die het hart van God uitmaakt. Dat is de persoon die ons leven geworden is. Dat is de persoon van Jezus. En, ik ben blij dat je dat gezegd hebt, op een bepaald moment in Handelingen 2 is de Jezus verhoogd en heeft die twee extra namen gekregen. Jezus Christus, de Heer Jezus Christus. Als je zo in de Bijbel gaat kijken, gaat zoeken, en in de christenheid hoor je heel vaak praten over Jezus, dan vind je de naam Jezus een heel groot aantal keren gewoon geïsoleerd voor Handelingen 2. Maar na Handelingen 2 drukt God er zijn stempel op. Deze Jezus is niet maar gewoon iemand die hier gewoon op aarde leefde. Ja, dat is hij ook geweest. Maar die heb ik verhoogd. Die heb ik een naam gegeven boven alle naam. Die heeft de naam de Heer Jezus Christus. En in alle brieven van Paulus vind je ook altijd de Heer Jezus Christus. Alleen daar komen we in Hebreeën. Ik heb dat nog eens na zitten zoeken. In Hebreeën vind je altijd die Jezus. Behalve 3 keer. Dan moeten we helemaal naar hoofdstuk 10, 11 en 12. Dan wordt het Jezus Christus. Maar hier wordt aan de Joden wordt voorgesteld die Jezus, die hier gewandeld heeft hier op aarde, die is uitermate verhoogd door God. Die is God de Zoon zelf. Hij is hoger dan Mozes, hij is hoger dan Aaron, hij is hoger dan... Wie hebben we nog meer gehad? Degene die hoort het ons in het land gaat leiden, ons in de rust gaat leiden. Wie was het ook? Dat was niet Mozes, dat was Jozua. Oh ja, komen we nog wel. Ja? Hier hebben we Mozes die naar de voren komt. En voor de Joden, voor mij is het echt een brief geschreven voor de Joodse christenen, die hele, ik wil niet zeggen ballast, maar die hele kennis van het Oude Testament hadden. Wij hebben dat niet als heidenen. Wij moeten dat ons eigen maken. Wij zijn niet opgegroeid in de synagoge. Hun wel. En ze kon, die schrijver die kon al die psalmen allemaal citeren. En ze wisten dat het daar stond. En ze wisten, oh, dat gaat dus over die Jezus. En Mozes was degene die eigenlijk aan het begin van het volk stond. Dat clubje bij Abraham, dat clubje bij Isaac en Jacob, dat dan naar Egypte gegaan is, was nog geen volk. Pas in de woestijn maakte God er een volk van. Hij gaf ze een wet, hij gaf ze een tabernakel, hij gaf ze nog een gestructureerde godsdienst. En als volk leidde hij hen door de woestijn het land in. En als ze dus terugkeken naar hun eigen geschiedenis, en dat doen wij ook. Wij kijken ook wel eens terug naar onze eigen geschiedenis als Nederlander en als Europeaan. Nou, als je dan terugkijkt als Jood naar die geschiedenis, dan kwam je altijd bij Mozes uit. Mozes had de wet gegeven. En de 5 boeken van Mozes, die waren ook heilig. Voor de Sadduceeën bleef het daarbij. Voor de Farizeeën, die gingen verder. Die namen de andere boeken ook nog allemaal mee. Als Paulus aan ons als heidenen het evangelie gaat uitleggen, dan blijft hij niet bij Mozes steken in de Romeinenbrief. Dan gaat hij terug naar Abraham. Wat ik ook mooi vind is hier in deze brief. Hij blijft niet steken bij Aaron, hij gaat terug naar Melchizedek. Wij als heidenen, wie heeft er hier Joodse roots? Wie heeft er Joodse voorouders hier? Goed, 1. Mijn vrouw die steekt ook de hand op. Ja, prachtig. Dan is voor jullie echt de Hebreeënbrief. Ja? Jullie hebben nog een aardse zegening te wachten. Het 1000-jaar rijk. Mogen jullie regeren? Ik sprak met een broeder. En ik zei van ja, ik heb een beetje moeilijkheid met dat regeren. Ik snap niet hoe dat allemaal gaat. Hij zei van nou, ik heb Aruba al daar heb ik mijn claim al op liggen. Ik zeg, nou goed, ik heb mijn claim op het vaderhuis liggen hoor. Kijk, daar kom je nou een beetje mee. Mozes, die wordt hier voorgesteld. En meer dan, en Mozes is trouw en dan wordt de trouw van de Heer Jezus wordt ons voorgesteld. Dat hij trouw is. En zo gaat het helemaal zo door. De schrijver pakt al die dingen die bekend zijn bij de Joden. En die gaat dan vertellen hoe uitnemend zometeen die offerande van Christus en de reiniging van de zonde is. De reiniging van de zonde voor hun, maar ook de reiniging van de zonde voor ons. Mozes, de Heer Jezus praat er zelf over. Is alleen maar, wat, alles wat Mozes gezegd heeft, gaat over mij. Is dat niet prachtig? We hebben een prachtig boek. Het gaat alleen maar over de Heer Jezus. En als je dan overal leest, en je kan de Heer Jezus niet vinden in een hele donkere, enge geschiedenis. Er zijn er een heleboel vervelende geschiedenissen in de Bijbel. Ach, als je naar de juwelier gaat en die laat je prachtige gouden ringen of gouden voorwerpen of parels zien, legt hij ze toch altijd op een zwart ondergrond. Als je de zwarte ondergrond ziet, dan schittert een parel veel beter.
In dit gedeelte van hoofdstuk 3, vers 1 tot 6. Want anders lopen we het risico dat we straks ook maar weer één vers hebben behandeld. Vinden we Mozes genoemd, die ook iets positiefs heeft. Want Mozes is trouw geweest over het huis van God. En de Heer Jezus is degene die de zoon is over het huis van God. Wat maakt dat verschil uit? Het verschil is datgene dat Mozes onderdeel is van dat huis. Mozes was zelf onderdeel van dat huis. De Heer Jezus is als zoon boven het huis van God geplaatst. Dat onderscheid wordt hier duidelijk gemaakt in deze verse. Hetgene wat te maken heeft met wat we er ook aan gedacht hebben, wat is dan die belijdenis, onze belijdenis, dat wordt aan het eind van dit pericoop die we nu behandelen in vers 6 gezegd, dat we dat een onderdeel is van die belijdenis dat wij zijn het huis van de Heer Jezus waar hij als zoon boven geplaatst is door God zelf, door het huis van God. Wij zijn dat huis, maar wij hebben vrijmoedigheid en wij roemen in die hoop tot het einde toe. En dat mogen we vasthouden.
Belijden, ja, dat is wel heel erg belangrijk dat we dat doen. Wat is het eigenlijk? In Johannesbrief wordt gesproken over belijden, indien wij onze zonden belijden. Dat betekent het daar dat je het openlijk moet uitspreken. Als je gezondigd hebt. Dat is de ene kant. Maar hier gaat het over de apostel en hogepriester van onze belijdenis. Wie is hij voor ons? En belijden we hem ook? Uit mijn eigen leven weet ik nog heel goed dat dat heel moeilijk was, en zeker een tijd, om dat ook werkelijk te doen. Maar toen las ik in Romeinen 10, vers 8, maar wat zegt zij, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien je met je mond belijdt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot belijdenis. Je kunt het wel geloven, wie de Heer Jezus voor je is, en er misschien van genieten. Maar spreek het ook uit. En daar gaat het hier in de Hebreeënbrief over. Dat hij is de hoge priester van onze belijdenis. Niet wat we alleen met ons hart geloven, maar dat we er ook met anderen over gaan spreken. komen mensen tegen, en ik heb het zelf ook gehad, die hebben er heel veel moeite mee om dat uit te spreken. En als je aan een vraag gelooft dat de Heer Jezus voor jou gestorven is, dat hij jouw Heer en jouw Heiland is, ja? Ja, ze geloven het wel, zeggen ze. Maar dan zie ik soms aan het gezicht dat ze het graag echt willen geloven, maar ze geloven het eigenlijk ook niet. En dan zeg ik, heb je de Heer er wel eens voor gedankt? Heb je het openlijk wel eens uitgesproken? Nee, dat hebben ze nooit gedaan. En dat is een bewijs, ze willen het wel graag geloven, maar ze geloven het niet. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om het ook te belijden. Dat wij er met anderen openlijk over spreken wie de Heer Jezus is voor ons is. Dat hij de gezant van God is, de apostel. En ook dat hij onze hoge priester is, wie hij werkelijk voor ons betekent in vele opzichten, zoals we hier op deze conferentie ook met elkaar mogen zien.
Willen wij samen lied 301 staande zingen? Er staat ook iets over onze belijdenis in.
Lied 301.
Met elkaar onze belijdenis.
Lied 1.